Dankjewel, Ferdy. Ik hoop dat jullie internetverbinding is unstable. Dus dat betekent dat er af en toe wel wat, misschien wat wegvalt. Dat zou jammer zijn, maar we gaan toch proberen dat wat op te vangen. We zitten namelijk in onze mobile home. Ergens in de Limburg, diep in de Limburg, op een heel onbekend plekje. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is ergens ten noorden van Sint-Truiden. En we willen graag wat ver. Bij onze dochter geweest in Nederland. Die was verjaarde. De verjaardag. En we zijn weer op tijd teruggegaan naar België toe. Dat mag namelijk tegenwoordig. En dan fietsen we hier nog, omdat het hier wat mooi weer is. Nog aan het. Nog, hopen we nog wat mooie dingen van de bloesems te zien. Dat zou nog wel kunnen als het mooi weer is, tenminste. Het is hier tenminste mooi weer. En ik hoop dat jullie ons verstaan. Frankie, ik ben goed te verstaan. Oké, prima. Dan gaan we proberen samen. Ik stel voor dat we samen bidden en een zegen vragen over de lezing van het woord van God. Onze God, onze Vader, wij prijzen u en maken u groot in de naam van de Heer Jezus. Ons heil is met hem verbonden. Uw zoon kwam naar deze aarde om uw heil bekend te maken. En nu is zijn heil ook ons heil geworden. En is uw heil ons heil geworden. En we zien uit naar de geweldige gevolgen van het werk wat hij volbracht heeft op Golgotha's kruis. We zien uit, Heer, naar dat u terugkeert en dat u zult verschijnen in deze wereld. En u alle lof en eer zal bezongen worden, niet alleen door ons die geloven, maar dat elke knie zal buigen en zal belijden dat u, Heer Jezus, Heer bent van hemel en aarde. Zo willen we ook samen uw woord lezen in deze ogenblikken. We willen bidden om de kracht en de leiding van uw geest, zodat uw woord helder en duidelijk voor ons mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Het is in onze kringen de gewoonte om natuurlijk heel dankbaar te zijn voor alles wat we hebben ontvangen. En het is ook elke keer opnieuw weer goed om daarbij stil te staan. Maar ik heb me gerealiseerd dat de Bijbel juist ook spreekt over moeilijke tijden waarin we ons kunnen bevinden. Niet alleen maar voor mooie tijden van geweldige, geweldige tijden, maar ook hele mooie, hele moeilijke tijden, waarin het helemaal niet zo gemakkelijk is om kind van God te zijn en te geloven. En daar willen we ook even bij stilstaan. Ik wil wijzen op een paar teksten die we lezen in Romeinen hoofdstuk 5, in de eerste plaats, en ook in 1 Petrus hoofdstuk 1. En ik ga echt niet over de moeilijke dingen praten, maar ik wil ze wel duidelijk maken dat ook de moeilijke dingen soms een reden kunnen zijn voor lofprijs en aanbidding. In Romeinen hoofdstuk 5 lezen we in vers 1 een van die geweldige hoogtepunten in onze Bijbel. Wie weet, Romeinen 5 vers 1 en 8 vers 1 zijn een soort lofprijzing. Dat het apostel Paulus dingen heeft uitgelegd. En dat begint als volgt in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof in, tot deze genade waarin wij staan. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Je ziet dus dat apostel Paulus iets zegt over dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. En dat is een geweldige zekerheid die we mogen kennen. Hè? Op grond van geloof gerechtvaardigd en vrede met God hebben. Ik denk dat er niets eigenlijk belangrijker is dan dit besef dat wij vrede met God hebben. Dat er een verbond is tussen God en ons, een vredesverbond, ingewijd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij zelf is onze vrede daar ook in, zodat we nu mogen weten dat God, dat wij met God, een heilig en rechtvaardig God, in vrede mogen leven. Dat is door het geloof. Want ik weet best wel dat er in ons leven dingen kunnen gebeuren waardoor je zou gaan twijfelen of dat inderdaad wel zo is. Maar wij moeten niet kijken naar de dingen in ons leven gebeuren. Wij mogen kijken naar dat wat Heer Jezus heeft gedaan op Golgotha's kruis. Hij heeft ons verzoend met God en vrede tot stand gebracht. En niets en niemand kan deze vrede van ons wegrukken. Dat is een geweldige zekerheid die we mogen hebben. Daarom gaat de apostel ook verder. Hij zegt, ja luister, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hij zegt, kijk, Gods heerlijkheid, Gods majesteit, Gods grootheid die we bezongen hebben in deze afgelopen liederen, staat garant voor de relatie, voor de verbinding die er is tussen God en ons. En dat kan ons alleen maar ertoe brengen om te roemen in God. Nu is roemen een uitdrukking die wij in onze taal niet zo heel veel meer gebruiken. Bij kaarten, bij een kaartspel wordt het nog gebruikt, maar dat zullen we maar even terzijde laten. Maar roemen heeft zoiets in de zin van beroemen. Je er gelukkig in weten dat iets je bezit is, dat iets aan jou toebehoort. Roemen heeft te maken dat je goed spreekt, groot spreekt, vol dankbaarheid bent over dat wat je bezit of dat wat je deel is. En hier zegt apostel Paulus, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dan moet ik nog iets duidelijk maken, willen we het een klein beetje kunnen begrijpen, want het woord hoop in de Bijbel is altijd iets wat we nog niet helemaal hebben of nog niet hebben, maar wat we zeker en vast zullen krijgen. Hoop heeft te maken met iets wat er nog niet is, of nog niet geheel is, maar wat we zeker en vast en zeker, 100% zeker, zullen ontvangen, bezitten, ten volle zullen bezitten. Dat is hoop. Ik weet in onze taal, waarin wij spreken van ik hoop het te krijgen, of ik hoop het te beleven, dan spreekt daar ook onzekerheid uit. Maar in de Bijbel is dat nooit zo. Hoop heeft te maken met iets wat er nog niet geheel of niet helemaal, nog niet of niet geheel is, maar vast en zeker komt. En er zal een dag aanbreken dat die volle zekerheid, volle glorie, volle heerlijkheid waarover we hier spreken, ook ons deel zal zijn. Wij lezen in de tweede brief van Petrus, maar dat moet je maar even opzoeken. Zo, straks is de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, dat wij deel hebben aan het wezen van God. Dat we daar deel aan hebben. Nou, als je daar goed over nadenkt, dan denk je, oei. Jazeker, maar door de wedergeboorte hebben wij deel aan het wezen van God. En dat komt soms openbaar, hopelijk heel vaak, door de kracht van de Heilige Geest. Maar het zal straks op een volle manier, als wij in de nieuwe wereld zullen zijn, als we ook deel hebben met geheel ons lichaam, ziel en geest aan de opstanding, zal dat ten volle openbaar worden. En dan wordt de heerlijkheid van God, het wezen van God, door ons heen openbaar. Zoals de heerlijkheid van God openbaar geworden is door zijn Zoon Jezus, zo zal de heerlijkheid van God door jou en mij heen openbaar worden in de ganse schepping. En daar roemt de apostel Paulus in. Dat is in feite het geweldige wat God mee bezig is. Toen God de hemel en de aarde schiep, heeft hij Adam en Eva geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat betekende, als je naar Adam en Eva keek, in hun gedrag, in de wijze waarop zij opereerden, hoe ze daar stonden in de schepping, als je zou kunnen zeggen, de koningen van deze schepping, weliswaar onder gezag van God, dan zag je de heerlijkheid van God in en door deze mensen heen. Helaas, we weten het, de zondeval heeft dat allemaal kapot gemaakt, er is nog wel wat van over, maar er is niet veel meer van over van die geweldige heerlijkheid. Maar toen is de Heer Jezus gekomen en die heeft in deze wereld waarin wij leven, deze zondige wereld, opnieuw en op een unieke, bijzondere manier de heerlijkheid van God zichtbaar gemaakt. Namelijk, hij als zoon kwam naar deze aarde toe om de liefde van God op een unieke, bijzondere manier tentoon te spreiden. Ik vind het altijd bewonderenswaardig hoe de Heer Jezus hier op aarde leefde en bij elke voetstap de heerlijkheid van God openbaar gemaakt heeft. Het is, je hebt eigenlijk geen tijd genoeg in je leven van 80, 90 jaar, om het maar zo te zeggen, om dat goed te begrijpen, om daar goed over na te denken. Er zijn zoveel andere dingen die we moeten doen, maar eigenlijk zou ons leven in die 80, 90 jaar, of in die misschien 60, 70 die we hebben, daarvan vervuld moeten zijn, daarmee bezig zijn van op welke wijze, hoe heeft Jezus God geopenbaard in deze wereld en wat leert dat mij en ook een geweldige hoop die we daaruit kunnen putten, dat op een dag het ook zo zichtbaar zal zijn door mij heen, door ons samen heen. Dan niet in deze moeilijke wereld, maar in de wereld die wij verwachten. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nu, het mooie van hoofdstuk 5 van Romeinenbrief is dat nog twee keer voorkomt dat de apostel nog een keer roemt. Daar wil ik op wijzen. We hebben het hier gelezen in 5 vers 2. Wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Maar in het vers daarna gaat hij eigenlijk verder. En dan zegt hij, en dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, een grotere contrast kun je bijna niet hebben. Roemen in de hoop van de heerlijkheid van God, vers 2 aan het eind. En de volgende zin precies, vers 3. En dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, ik heb weinig christenen ontmoet die toen ze in de problemen waren, riepen glorie, halleluja, ik heb problemen. Die ken ik niet. En ik ben er zelf ook niet zo een. Dus wat dat betreft is het wel een beetje begrijpelijk. Maar toch, de apostel Paulus zegt dan weliswaar niet glorie, halleluja, ik heb problemen. Maar hij zegt wel, ik roem in verdrukkingen. En je moet er eens over nadenken, waarom doet je dat? Wat is nou de reden daarvan? Nou, hij helpt ons een beetje om te begrijpen waarom dat zo is. Hij zegt namelijk dit, omdat wij weten, dat de verdrukking volharding werkt. Problemen in ons leven, en we hebben ze allemaal denk ik, die zijn er niet om ons te plagen. Ja, ik weet wel, de boze brengt ze in ons leven om ons te plagen, en ons als het ware onderuit te halen. Maar door verdrukkingen blijkt wat het geloof waard is. Door verdrukkingen blijkt dat daar weliswaar op volharding is. Je weet dat de Heer Jezus ooit een gelijkenis heeft verteld van de zaaier. En de zaaier ging uit om te zaaien. En daar was er op een van die stukjes land kwam daar zaad. En dat kwam ineens op. En binnen de kortste keren was het ook weer verdwenen. En daar staat er zo mooi bij. Ik denk dat het in Marcus was dat erbij staat. Dat komt omdat de zorgen van het leven namelijk het verstikte. Nou, dat zijn verdrukkingen. Hier zie je hoe het nodig is dat wij door de omstandigheden van het leven heen leren wat geloof waard is. Wat ons geloof betekent. Beter gezegd, God brengt openbaar door de verdrukkingen die er in ons leven kunnen komen, hoe ons geloof in elkaar zit. Ik zal een voorbeeld geven van een man die wij allemaal bewonderen uit de Bijbel. En dan kun je lezen, als ik me goed herinner, ik moet even snel tellen, ik denk dat het Genesis 15 is, waar je het leest in de geschiedenis van Abraham. En ik weet wel, als je dat gaat lezen, dat is een geweldig mooi hoofdstuk wat we daar lezen. Nee, sorry, ik ben mis. Het is niet 15, het is Genesis 22, neem me niet kwalijk. Het is 22 als het gaat over dat hij zijn zoon moet offeren. En ik weet wel, we kennen die geschiedenis en we kennen ook de uitkomst van die geschiedenis. Maar je moest bedenken dat op een zekere nacht God tot Abraham sprak en zegt, Abraham, neem je enige geboren zoon en ga heen en offer die op de berg Moria. Je moet je dat eens indenken, wat dat betekent heeft. Dat is een enorme beproeving voor Abraham geweest, een verdrukking geweest. Want hij wist dat de enige zoon die hij had ook de zoon van de belofte was. En hij wist, dan moet ik die belofte gaan opofferen. En dan ben ik alles kwijt. En God heeft juist beloofd dat door die zoon mijn belofte de zegening zou komen. Dus je begrijpt de enorme moeite die daar boven water komt. En toch zien we dan, we kennen de geschiedenis, God heeft dat geweldig geregistreerd. Dat is ook de reden waarom het zo bijzonder is. Namelijk dit, dat juist Abraham getoond heeft dat hij op een hele unieke manier God vertrouwd heeft. Zelfs als hij zijn beloften moest opofferen. Dat is wat. Moet je eens indenken. Dat je moet prijsgeven wat je zo dierbaar is. En dat niet dierbaar is omdat jij het dierbaar hebt gekregen. Omdat jij het voor jou alleen dierbaar is. Maar omdat God het aan jou gegeven heeft. Het is een geschenk van God. En zegt, dit is wat je van mij krijgt. En wat de zegen voor je toekomst is. Dan zegt God, nu neem ik het weer van je af. En Abraham gaat tot het uiterste. We kennen de geschiedenis, gaan het verder niet behandelen. Maar, en dan vraag je af, waarom heeft God dat nu neergeschreven? Nou, natuurlijk, om te kunnen zeggen, kijk eens, wat een geweldig geloof heeft Abraham gehad. Maar aan de andere kant, het is een geweldig voorbeeld voor ons. Dat verdrukkingen en zelfs geweldige grote moeite, zoals het offeren van een zoon, wat niemand van ons nog ooit gedaan heeft, dat geweldige ook door ons, of ook voor ons een voorbeeld is, om in diezelfde voetstappen door te gaan en volharding te betonen, te laten zien, zoals ook Abraham dat gedaan heeft, en uit die volharding uiteindelijk ook weer zegen ontvangen heeft. Lieve mensen, ik weet echt niet in welke omstandigheid u bent. Ik ken de mijne een klein beetje. Maar dit zijn lessen. Hoe jong of hoe oud we ook zijn. Dit zijn lessen voor ons. En ik zou tegen ons willen zeggen. Laat het nou zo zijn. Dat God, ik zal mezelf als voorbeeld gebruiken. Bezig is een boek te schrijven over Jaap en Francine Vergouwen. Over hun geloofsleven. En dat misschien een hoofdstuk in voorkomt dat God zegt. Luister. Ik heb iets aan hen gegeven en ik neem dat weer van hen af. En kijk nou eens hoe ze daarmee omgaan. Dat is tot glorie van mij, want ze laten zien dat ze mij vertrouwen. Problemen die wij hebben in ons leven, die leiden ertoe dat de beproefdheid komt. Ik wacht even, de internet is wat onstabiel, zie ik. Wat gaan nu weer beter? Betekent dat de beproefdheid komt. En dat uiteindelijk daar tot glorie van God een geweldige vrucht uit tevoorschijn komt. Dus als er iets in uw leven aanwezig is of komt binnenkort of geweest is. Denk er dan aan dat God bezig is een boek over jouw leven te schrijven. En dat God graag die ene bladzijde die gaat, en dat is eigenlijk uit de geschiedenis van Abraham, over het offeren van zijn zoon. Dat God die ene geschiedenis uit jouw leven wil laten schitteren. Tot zijn glorie, tot zijn eer. Doordat je laat zien dat je volharding hebt en beproefdheid en hoop. Hè? Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat zegt hij in vers 4 en vers 5. Waarom kunnen wij op God vertrouwen? Waarom kunnen wij door dik en dun onze hand blijven leggen op wat hij gesproken heeft? Omdat wij uiteindelijk weten, God is liefde. Zijn hart gaat naar ons uit. En om in die omstandigheden waar we ook te midden van zijn, gaat zijn hart naar ons uit. Het is uiteindelijk hij niet die omstandigheden in ons leven legt. Hij gebruikt ze. Hij wil openbaar maken wat hij al lang in ons hart gezien heeft. Dat geloof dat van binnen in je zit. Heeft hij al lang gezien. Hij wil het openbaar maken, naar boven komen, zodat de hele wereld kan zien. Wat de liefde van God in jouw hart en in mijn hart heeft bewerkstelligd. Dat is waarom de verdrukkingen in ons leven komen. En als je dan wat verder nadenkt, dan kun je eigenlijk wel zeggen, wij roemen in de verdrukkingen. Ik vind het nog steeds moeilijk om te roepen, glorie, halleluja, ik heb problemen. Dat vind ik nog steeds moeilijk. En ik denk ook dat we dat vermoedelijk mogen blijven vinden. Maar het plaatst de moeilijkheden wel een beetje in een ander perspectief, vind je niet? Als je het zo gaat bezien, dan maakt het een beetje anders. Een klein beetje veel anders. Ik kom er straks nog even op terug. Er is nog een derde keer waarin de apostel Paulus in dit hoofdstuk roemt. Dat is opmerkelijk hoor, ik vind het altijd heel opmerkelijk. En dan zegt hij namelijk in vers 11. En dan zegt hij dit, en dat niet alleen. Heeft hij het hele stuk geschreven over de roemen in verdrukkingen en zo. En ook over dat God bezig is ons lief te hebben. Ons wil behouden door de moeilijkheden heen. Dan zegt hij in vers 11. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij nu de verzoening ontvangen. En dan zie je dat hij zijn blik verandert ineens, zegt hij, we roemen nu ook in God, niet alleen de heerlijkheid van God, in de zin van dat we die in de toekomst zullen krijgen, vers 2, niet alleen maar roemen in de problemen van vandaag, maar hij zegt, wij roemen nu ook, door onze Heer Jezus Christus, dat wij de verzoening hebben. En dan komt hij weer terug als het ware bij vers 1, waarin hij spreekt over de vrede van God die wij mogen hebben. Lieve mensen, het geloof leert ons te roemen in de verzoening. Het geloof leert ons te roemen in de Heer Jezus Christus, door wie wij de verzoening hebben. Laten wij heel veel nadenken en heel veel spreken over Jezus onze Heer. Ik weet, ik heb het al vaker gezegd, maar ik ga het nog even kort zeggen. En ik wil daar eigenlijk een soort tegenwicht aan bieden, als ik het zo mag zeggen. Waarom? Omdat de Bijbel dat doet. Het gaat niet over God alleen. Het gaat in de eerste plaats niet eens over God. Het gaat in de eerste plaats over Jezus, de weg tot God. De enige weg tot de Vader. Het gaat over Hem. Christendom is over Christus, niet over God in de eerste plaats, maar over Christus, de weg tot God, de Vader. Degene die van de Vader gekomen is, die van Gods wegen gekomen is, om ons de weg van God, de weg tot God te openbaren en in Hem te geloven als de enige weg, de waarheid en het leven. Daarin mogen wij vandaag roemen. Een geweldig iets wat we eigenlijk hebben. Heel mooi wat apostel Paulus eigenlijk doet. Maar zoals ik heb gezegd, ik keer nog even terug naar die dingen van vandaag. Want ja, het is redelijk abstract. Hè? Roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, vers 2. Roemen in de verzoening, dat is abstract. Want ja, dat kun je niet grijpen allemaal. Maar we weten het wel, we hebben het in ons hart. Maar de dingen van vandaag, die zijn zo redelijk tastbaar. Roemen in de verdrukkingen. Nu, het is niet alleen Paulus die erover spreekt in de Romeinenbrief. Maar het is ook Petrus die erover spreekt in de eerste brief van Petrus. En daar wil ik graag mee eindigen. In de eerste brief van Petrus kun je dat lezen. En ik stel voor dat we het even samen opzoeken. By the way, ik zie dat er nog iemand in de camper zit. Hij is nu even weg, maar ik zie hem wel ineens. Hij heet Fonsibo. Ja, inderdaad. Goed zo. Nu zie ik het pas. Sorry dat je die eerder zag. We lezen nu in de eerste brief van Petrus, sorry. In de eerste brief van Petrus. In de eerste hoofdstuk. En ik ga gewoon even een paar versen lezen en dan zeg ik er nog kort iets over. In vers 1, vers 3. Bij 1 Petrus 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wederom geboren worden, doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich. Zo nodig, nu een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door u beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid van God, eerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt en hebt u hem lief, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem, met een onuitsprekelijke, verheerlijke vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Tot daar voorlopig. Zoals ik al zei, de apostel Paulus spreekt niet alleen over de problemen, zei het weliswaar kort in hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief, maar ook Petrus spreekt er ook over en hij brengt er nog een heel andere, laat ik zeggen, accent aan. En ik wil daar nog tot slot ook op wijzen. Ook daar is het van, als hij begint met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, ja, ons heeft wederom geboren door. Dat betekent, hij spreekt weer opnieuw over de zegeningen die door God ons gegeven zijn. Overigens, dat woord gezegend, wat in mijn vertaling staat, dat betekent eigenlijk hooggeloofd. Dat betekent ook eigenlijk roemen. Ook hier is de apostel Petrus, die roemt in God, wat God met ons gedaan heeft. Lieve mensen, wij hebben, nogmaals gezegd, de geweldige redenen om God groot te maken en te eren. Maar dan lezen we dit, dat hij namelijk een levende hoop heeft gegeven door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Een levende hoop. Dat betekent iets wat voortdurend levend voor onze aandacht staat. En wat gekomen is door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Nou, nooit vergeten dat door niet alleen de dood van onze Heer, maar dat door de dood en opstanding van onze Heer. De opstanding is de, laten we zeggen, is het de overwinning. Waardoor dingen duidelijk worden. En waardoor God ook ons dingen kan geven. De kracht van de zonde is gebroken. De kracht van de dood en van de Satan is gebroken door de opstanding. En daardoor kan God ons nu ook zegenen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons een onvergankelijke, onbevlekte, onverwerkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor ons. Nou, de apostel Petrus die put zich uit in alle mogelijke woorden om maar duidelijk te maken dat die geweldige zegening, die geweldige erfenis, door niets of niemand kapot gekregen kan worden. Er zit geen slijtage zelfs op. Ja? Hij is onverwelkelijk. Dat betekent, na een tijdje zoals de bloemen vergaan, zo zal deze erfenis niet vergaan. Onvergankelijk, dat betekent, er kan niet kapot gemaakt worden. De vergankelijkheid van deze schepping op lange termijn is duidelijk. Daar heeft het niet mee te maken. En onbevlekt, er zit geen spotje van ongerechtigheid aan. Dus het blijft bestaan. Het is niet kapot te krijgen. En het is uitermate schoon. Een geweldige erfenis die God weggelegd heeft waar. Waar ligt die erfenis? In de hemelen voor ons weggelegd. Dat betekent, daar kan ook geen vijand aan van deze schepping. Het is in Gods eigen huis als het ware opgeborgen. Die erfenis die wij mogen hebben, die wij verwachten mogen. Daar naartoe zijn wij op weg. Dat wordt ons deel, zou je kunnen zeggen. Ja? En die is daar voor ons weggelegd. Door het geloof, door het werk van Christus, is dat daar weggelegd. Het wordt door God bewaard, als het ware, tegen elk verderf. Maar weet je, het leuke nu van wat de apostel Petrus hier zegt, is dat is niet het enige wat bewaard wordt. Die erfenis wordt bewaard, inderdaad, voor ons. Maar lees nou even verder. Hij gaat nog door en zegt, ja, wacht even. Er is nog iets wat bewaard wordt, nog iemand die bewaard wordt. Laten we verder lezen. In vers 5, weggelegd. Voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot die behoudenis, die gereed is om de laatste tijd geopenbaard te worden. Hé, dus die geweldige erfenis die ons deel is, wij worden bewaard voor die erfenis. Ook wij worden bewaard. Niet alleen die erfenis is bewaard voor ons, maar ook wij worden bewaard. En hoe worden we bewaard? Door de kracht van God, door het geloof. Met andere woorden, we hoeven niet bang te zijn dat we dat schone, dat geweldige schone zullen verliezen. Want ook wij worden bewaard dat we daar uiteindelijk zullen aankomen en daar een deel zullen hebben. En dan gaat hij eventjes door en spreekt hij over de praktijk van het leven van vandaag. Dan zegt hij, daarin verheugt u zich, zo nodig een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen. Waarom? Omdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door u beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Je ziet wat ik net al zei bij het geloof van Abraham. Wat is de reden nu laat ik eerst anders beginnen. Hij heeft gezegd over die erfenis en hij zegt, ook wij worden bewaard. Erfenis bewaard en wij bewaard. En dan zegt hij, daarin verheugt u zich. Lieve mensen, blijheid, ook te midden van die moeilijke omstandigheden waar we straks nog iets over zullen zeggen, is een geweldig iets. Dankbaarheid, geweldig om daarover te kennen in de moeilijke omstandigheden. Moeilijke omstandigheden moeten niet zo worden dat wij net zoals tulpjes onze hoofdjes naar beneden laten hangen, of als bloemetjes die aan het verwelkelen zijn, die onze hoofdjes naar beneden laten hangen en zeggen, oh wat is het leven toch zwaar. Nee, Die moeilijke omstandigheden zijn er wel, maar daarin mogen we toch blijdschap laten zien, want die erfenis, naar het feit dat ook wij bewaard worden, door weliswaar beproefd door allerlei verzoekingen, want die verzoekingen die hebben we beproeven ons geloof. En die beproefdheid van ons geloof, en net zoals goud beproefd wordt door het vuur heen, zo wordt ook ons geloof beproefd. En dat blijkt dan als dat er schoner uitkomt, net zoals goud er altijd schoner uitkomt door het vuur, dan blijkt dat tot lof en heerlijkheid te zijn van de Heer Jezus Christus. Nou, ik kan me er soms wel een beetje blij en gelukkig onder voelen. Ik zeg je dat ook met alle eerlijkheid. Want ja, ik zie echt wel uit naar de dag dat Jezus zal terugkeren. Dat vind ik geweldig. Weet je waarom? Want dan wordt duidelijk wat Christus bewerkt heeft in levens van miljoenen en misschien wel miljarden mensen. En dat ik er eentje van mag zijn. Ik mag zoals ware bij wijze van spreken een pareltje in zijn kroon zijn. Een diamantje van een van de sieraden die hij heeft, om het zo te zeggen. Dat kun je lezen ook in 1 Thessalonicenzen 1. Ik kan daar nu niet veel meer over zeggen vanwege de tijd. Maar u en ik zijn pareltjes, wat dat betreft in Gods hand zeggen we dan van de kinderen. En dan denken we dat het over de bewaring gaat. Maar pareltjes die worden gedragen. En dat is ook voor ons zo. En de schoonheid die God openbaar maakt in ons leven van vandaag, dat zal tot in eeuwigheid blijven als een sieraad van de Heer Jezus. Dan gaat hij door. Ik moet een beetje op mijn tijd letten, anders zou ik nog een paar uur lang afspreken, maar dat zullen we maar niet doen. En dan zegt hij erbij, als je zo een pareltje bent in het leven van de Heer Jezus, dan moet je bedenken dat je mag verblijden in hem. Hoewel u hem niet ziet, hebt u hem lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem. Met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof, de behoudenis van uw ziel ontvangt. De kracht van ons geloof, de kracht van Abraham toen hij zijn zoon offerde, de kracht van het geloof van een Jacob, van een Isaac en een Jacob, van een Mozes, lees maar eens in de Hebreeën hoofdstuk 11, is altijd geweest de vreugde in God zelf en de geweldige overtuiging dat zij iets zagen wat de mensen om hen heen niet zagen, maar dat zij zagen de geweldige glorie en heerlijkheid van God en ook de toekomst van God. Met name bij Jacob kun je dat zien, ja. Wat een geweldig iets hebben wij, lieve mensen. En ik zou tegen ons allemaal willen zeggen, kijk naar wat we hebben in het geloof. Pardon? Kijk naar wie we hebben in het geloof. En dat is Jezus, onze Heer. En de Bijbel verzekert ons op elke pagina, het Nieuwe Testament bijzonder, dat de toekomst van deze wereld, de toekomst van de mensen, verbonden is met hem. En laten wij ons, zoals de apostel Petrus ons daartoe oproept, meer en meer verblijden, verheugen in hem die we nog niet gezien hebben, maar naar wie we op weg zijn. En er een dag zal zijn dat we zijn aangezicht zullen zien. En hij, zoals Zacharia 3 dat zo mooi zegt, zal zwijgen in zijn liefde jegens ons. Wij zullen misschien niet kunnen zwijgen, omdat we de glorie en de heerlijkheid zullen aanschouwen en hem zullen prijzen en gloren en groot maken. Maar ook wij zullen waarschijnlijk met hem zwijgen en ons verblijden en verheugen in de geweldige glorie en heerlijkheid van God. En tot slot dit. Dat is toekomst. Maar het mag vandaag al ons deel zijn. Amen.